hooikast. Bespreek die maatlast. Een groen begin, het halve werk, een goed gevoelkast. Oh ja, de broeikast, zoek naar een houvast. Een mooie toekomst komt eraan als je het toepast. Het is de broeikast.
Welkom allemaal. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. En welkom aan de sprekers, Timmy de Vos en Eva Gouwens. Mijn naam is Juliette Westerink. Ik ben een van de gezichten achter de broeikast. Een van de vier gezichten achter de broeikast. Vandaag is ons voorlopig laatste, in ieder geval de laatste webinar van dit seizoen. Ik ben heel blij dat we met dit thema kunnen afsluiten. Want waar we in de voorgaande webinars duurzame koplopers aan het woord hebben gelaten van industrieën waar wel een beetje bekend is. Ja, wat de duurzame uitdagingen zijn. Is e-waste een topic wat toch voor veel mensen een topic is waarvan je niet precies weet wat de problemen en de uitdagingen zijn. Maar tegelijkertijd komen we echt om in het elektronisch af, of niet elektronisch afval, maar elektronische apparaten. Mensen hebben iPads, maar ook een e-reader en een telefoon en een laptop en je Fitbit en je toaster en je smoothieapparaat en je soep, maar ook de soepmaker. Dus we komen er in om en het maakt ons leven heel gemakkelijk. Maar tegelijkertijd stapelt letterlijk en figuurlijk hierdoor een groot probleem zich op. Bijvoorbeeld het elektronisch afval wat er in 2019 wereldwijd gegenereerd is. Dat staat qua gewicht gelijk aan het gewicht van 350 cruise ships ter grootte van de Queen Mary 2. Dat zijn een van de grootste cruise schepen. Dus moet je nagaan hoeveel elektronisch afval wij met z'n allen produceren. En dat heeft hele schadelijke gevolgen. Want niet alleen voor milieu, want al die afvalbergen die kunnen we ook voor vele andere dingen benutten. Maar het heeft ook voor de gezondheid van mens en milieu schadelijk effect, omdat er schadelijke stoffen vrijkomen door het elektronisch afval. Maar daarnaast is het gewoon ook zonde van het geld. Want op die bergen afval ligt onwijs veel waarde. Want er zitten hele waardevolle materialen in onze telefoons. Ik vind zelf de elektronische industrie een mooi voorbeeld van hoe zorgeloos een lineaire economie is, dat je een product kan vasthouden en hem kan geven zolang je hem zelf hebt. Maar zodra je hem weggooit, hoef jij er geen zorgen meer over te maken. Maar tegelijkertijd is die lineaire economie zorgwekkend onlogisch, want het heeft toch effect op mens, milieu en onwijs zonde van al het geld dat we daarmee mislopen door de schaarse stoffen die op de afvalberg terechtkomen. Maar goed, we hebben hier twee hele bijzondere sprekers die ons hier veel meer over gaan vertellen. Eva Gouwens, CEO van Fairphone, en Timmy de Vos, oprichter van de e-waste race. We zijn ontzettend blij om jullie hier te hebben, dus heel veel dank voor jullie komst. Vandaag beginnen we met Timmy, zoals ik al zei, oprichter van de e-waste race. Timmy die gaat de uitdaging van e-waste aan door inmiddels langs 330 scholen per jaar in Nederland. Daar gaat hij langs om kinderen te leren over de waardevolle stoffen die er in onze grondstoffen, die er in onze telefoons en andere elektronische apparaten zitten. Elk mens houdt van een spel. Daagt hij scholen uit om veel mogelijk elektronisch afval bij hun gemeente in te zamelen. En inmiddels heeft hij al meer dan 1,5 miljoen apparaten ingezameld. Dus ik heb onwijs veel respect voor het werk van Timmy. En ik vind het zelf een heel inspirerend verhaal. Dus laten we vooral van start gaan. En Timmy, het woord is aan jou.
Nou, dankjewel. Ik weet niet of het rood me op de wangen staat, maar het is heel fijn om dit te horen. Ik zat me inderdaad inmiddels 6 jaar met de e-waste race in om bewustwording en educatie bij basisscholen te brengen. Elektronisch afval is de snelst groeiende afvalstroom op aarde. Zoals jij net al heel mooi schetst, is het probleem enorm. Dat zit hem in grondstoffen die steeds schaarser worden, Dat zet hem in de manier waarop onze grondstoffen in onze producten verwerkt worden. Hè. Die komen, we hebben een aantal conflictmineralen die in onze telefoontjes zitten. Die worden onder niet al te leuke arbeidsomstandigheden gewonnen. Het raakt dus op. En een heel groot deel van deze apparaten belandt niet terug in de kringloop. In Nederland is het zo dat nu ongeveer de helft van de elektronische apparaten die afgedankt worden, dat die ingezameld worden. Dus dat betekent dat er ook nog de helft niet ingezameld wordt. En een heel groot deel daarvan belandt ook zelfs nog bij de restafval. Nou, wat in het restafval belandt, dat wordt verbrand en dat zijn we dus kwijt. En dan zijn we de waardevolle materialen die daaruit teruggewonnen zouden kunnen worden, zijn we kwijt. Nou, op het moment dat elektronisch afval gedumpt wordt, bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden, dan komen er inderdaad ook weer giftige stoffen vrij. Met alle nadelige gevolgen voor het milieu en voor de mensen die daar weer proberen een en ander te recyclen. Dus een enorm belangrijk verhaal, waar denk ik heel veel mensen relatief weinig over horen in het dagelijks leven. Terwijl bijvoorbeeld Marieke Eijksoot in haar boek De Goede Gids zegt dat consumentengoederen, consumentenproducten, waarvan elektronica een hele belangrijke, eigenlijk een van de grootste impacts hebben waar we met z'n allen iets aan kunnen doen. En ik zie dat dus in mijn werk constant in real life. He, wij hebben 33 e-waste races. Aan een race doen 10 scholen mee, dus 330 scholen, die in de buurt elektronisch afval gaan inzamelen. En dan zie je dat er echt mega veel uit die huishoudens komt. Per inwoner in Nederland belandt er dus 2,4 kilo nog bij het restafval. Een heleboel slingert nog rond in een laadje of op zolder. Doodzonde. En dat komt omdat mensen de urgentie misschien niet scherp genoeg hebben. Of omdat ze simpelweg niet weten waar ze het kunnen inleveren om te repareren, te hergebruiken of te recyclen. Dus dat is waar wij ons voor inzetten. En misschien is het leuk om te beginnen met de poll. Nou, de eerste vraag. Hoeveel elektronische apparaten heeft een gemiddeld Nederlands gezin? 100 elektronische apparaten. Gemiddeld huishouden heeft al snel 100 apparaten. Nou, dat is natuurlijk mega veel. Van je tv tot je haardroger tot je mobieltje. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Volgende vraag. Hoeveel procent van de elektronische apparaten wordt in Nederland gerecycled? Die heb ik eigenlijk per ongeluk al verklapt. Nou, even kijken wie er goed heeft opgelet. Dat is ongeveer 50%. En hoeveel van die elektronische afval komt terecht in de prullenbak bij het restafval? Even uit mijn hoofd is dat 14%. Dus dat is ook echt nog aanzienlijk. He, dus van al die apparaten die we thuis hebben liggen, wordt er nog heel veel in die restafvalcontainer gegooid. Even een simpel voorbeeldje. Mijn elektrische tandenborstel. Hij is kapot. Relatief klein apparaat. En de doorsnee Nederlander neemt toch niet de moeite om daarvoor helemaal naar een milieustraat te gaan. Hè? Of de dichtstbijzijnde elektronische afvalcontainer die bijvoorbeeld bij een bouwmarkt staat. Of omdat je niet weet dat die in de buurt is. Maar ook omdat het wel heel makkelijk is om gewoon in die prullenbak te gooien. Doodzonde natuurlijk, dat verhaal hebben we net gehoord. Uit 1000 kilogram mobiele telefoons kun je meer goud halen dan uit 1000 kilogram gouderts. Waar of niet waar? Feit is, er is meer goud terug te winnen uit oude mobieltjes dan dat er te winnen is uit gouderts. Dit is altijd voor kinderen een hele interessante prikkel om te zeggen van hey, we hebben met z'n allen nog mobieltjes in de la liggen. Er zit goud in, dus haal hem eruit. Zorg ervoor dat hij gerecycled wordt. Hè, of zorg in eerste instantie dat hij een tweede leven krijgt als dat nog kan. Als dat niet kan, dan moet hij ingeleverd worden voor recycling. Hoeveel procent van de grondstoffen kunnen uit mobiele telefoons worden gerecycled? Nou, dat is een hartstikke mooi getal. Dat zit tussen de 90 en de 100 procent. Dus heel veel van die materialen kunnen prima hergebruikt worden. Die kunnen eruit gehaald worden om in de toekomst de nieuwe producten te verwerken. Dus het is zeker niet voor niks dat je dat doet. Misschien een kleine toelichting nog. Hè. Heel veel mensen denken, oh, maar er zit goud in mijn telefoon, dus het is geld waard. Kijk, het hele proces van een telefoon verwerken kost natuurlijk ook geld. Dus het is niet dat je daar nog wezenlijke bedragen voor kunt krijgen op het moment dat die niet meer herbruikbaar is. Hè, als je een telefoon via een recycler zou inleveren, dan heb je het over misschien een 70 cent die je nog aan materiaalwaarde terug kunt krijgen. So far the fun facts. Jullie hebben mij gevraagd wat het best mogelijke scenario is voor 2040. De Nederlandse overheid heeft gezegd dat ze in 2050 volledig circulair willen zijn. Ik heb een studie innovatiewetenschappen gedaan en ik heb me daar gefocust op transitiewetenschappen. Nou, als je mij om een beste scenario vraagt, dan zijn we in 2040 al volledig circulair. Wat betekent dan volledig circulair? Hè? Want het is, dat is een beetje een leeg begrip als je niet weet waar het over gaat. Als je het mij vraagt, betekent dat mensen, hè, en dat zijn mensen die consument zijn, maar dat zijn ook mensen die aan het roer staan bij de overheid of bij bedrijven, die repareren, scheiden en recyclen hun afval voor de volledige 100%. Producten die zijn voor 100% her te gebruiken, dan wel op productniveau, dan wel op onderdeelniveau, dan wel door de materialen volledig te kunnen recyclen. En al die processen, bijvoorbeeld een recycleproces, dat zou dan volledig op duurzame energie moeten draaien. En daar hebben alle spelers een rol in. Producenten die maken producten op zo'n manier dat ze zo lang mogelijk meegaan, dat ze repareerbaar zijn en recyclebaar zijn. En de overheid moet dat ondersteunen met benodigd beleid. Ik kan er heel diep op ingaan, maar misschien is dat beter voor de Q&A. De uitdagingen. Dit is natuurlijk waar wij ons met de e-waste race op focussen. Het begint uiteindelijk allemaal met mensen. Technisch kunnen wij als mensen heel veel bereiken. Maar we moeten daar mensen in meenemen. Dus het begint bij bewustwording en bij kennis. Dat gaat over kennis over de urgentie. Hè, waarom is het zo belangrijk dat we met z'n allen op weg gaan naar die circulaire economie? Nou, het is hoog nodig. Ik denk dat we allemaal inmiddels met onze eigen ogen kunnen zien dat het klimaat niet heel leuk vindt wat we er allemaal mee doen. Dus de urgentie, die is in mijn optiek duidelijk, maar die moet voor sommige mensen, kan die nog wel wat extra aandacht krijgen. Maar minstens net zo belangrijk, op het moment dat mensen alleen maar problemen zien en niet de oplossingen wordt aangereikt, ja, dan heb je het fight or flight response. Heel veel mensen die denken van ja, laat dan maar zitten, ik kan hier niks mee. Dus je moet ook laten zien wat er kan. Hè? Nou, dadelijk komt Eva aan het woord die een hartstikke mooi duurzaam product heeft. Hè? En dat is een alternatief voor de gangbare mobieltjes. En je moet laten zien dat er dus ook hartstikke mooie mogelijkheden zijn. Laatste vraag, de gouden tip. Ja, ik vind altijd de reclames van de Triodos Bank fantastisch. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik denk dat we met z'n allen nooit moeten onderschatten dat alle kleine beetjes helpen en dat je daarmee ook weer andere mensen kunt inspireren. Hè, het butterfly effect. Maar dit plaatje illustreert dat wat mij betreft. En dat gaat dus ook over laten zien wat kan. Kijk, ik, practice what you preach, ik heb natuurlijk zelf ook een Fairphone. Ik heb van Circular Clockworks de gerecyclede horloges. Je hebt de duurzame koptelefoons van Jared Street. Waar ik echt in geloof is, als je laat zien dat je onderdeel van bent van die beweging en ook dat het gewoon cool is, dat het niet de geitenwolle sokken gedachte, die is echt al heel ver achter ons als je mij vraagt. Ik rij op mijn werk naar een ik rij na mijn werk op een bamboefiets. Ik straal het met trots uit. En ik denk oprecht dat ook alle scholen waar wij bij komen, ja, dat het werkt. En dat geldt niet alleen voor elektronica, dat geldt ook voor de kleding die je draagt. Er zijn prachtige alternatieven, die hoeven niet altijd duurder te zijn. En dat is heel waardevol. En ik vind dat iedereen trots moet zijn op de groene keuzes die ze maken. Het kan ook op je eetgedrag zijn, hè, dat je vegetarisch of veganistisch bent. Draag het uit, alle kleine beetjes helpen en zo maken we samen de beweging.
Dankjewel, Timmy. Dank voor je mooie verhaal. Ja, en dank voor deze tip. Hij resoneert heel erg bij mij. En dat publiek bewustzijn een grote factor is in het accelereren naar naar circulaire economie.
Er zijn onderzoeken die zeggen dat de transitie slechts 40% technisch is en 60% sociaal. Dus
ja,
daar is een wereld te winnen.
Nou, en daar draagt de e-waste race duidelijk aan bij. We gaan snel door naar een ander verhaal, wat ook zeer bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. wat betreft de elektronica-industrie. Straks aan het woord is Eva Gouwens, CEO van Fairphone. Eva begon haar carrière bij verschillende multinationals en heeft nu sinds enkele jaren zet ze haar commerciële kennis in bij sociale ondernemingen. Dus zo stond Eva aan het begin van het bedrijf Tony Cicoloni. Nu sinds 3 jaar werkzaam bij Fairphone en sinds 2 jaar CEO. Fairphone is een mobiele telefoonbedrijf uit ons klein kikkerlandje die wereldwijd laat zien aan de grote jongens dat het gewoon anders kan. Hoe we telefoons maken. Het kan duurzamer, het kan ethischer, het kan logischer. Ja, Eva, ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal. Misschien nog 1 props of kudos om te noemen, is dat de Fairphone 3 tot een van de beste uitvindingen van het jaar 2020 is benoemd door het tijdschrift Time. Dus gefeliciteerd daarmee en het woord is aan jou.
Nou, wat een heerlijke introductie, Juliette. Ja. Dank. De vraag was eigenlijk, ik had 3 vragen gekregen. Het mooie toekomstbeeld schetsen rondom mijn industrie in 2040. De belemmeringen en aan het eind dus inderdaad de gouden tip. Nou, dat heeft Timmy net ook al laten zien. Als ik het mooie beeld eigenlijk van 2040 moet schetsen, is dat gewoon de visie van ons bedrijf. Dit is het grote ideaal waar Fairphone naartoe werkt. En dat is eigenlijk een economie waar zorg voor mensen en milieu eigenlijk gewoon een natuurlijk onderdeel is van zaken doen. En als je dan naar de volgende gaat. Specifiek eigenlijk voor dan de smartphone-industrie die wij gekozen hebben, zou ik zeggen, hoe ziet dan de ideale wereld, het beste scenario eruit in 2040? Nou, dat lijkt best wel op wat Timmy eigenlijk aangaf. Dus inderdaad, eco-design is de standaard. Dat betekent dat fabrikanten gewoon bij het ontwerpen van hun product al rekening houden wat er moet gebeuren als het product niet meer in gebruik is. Iets repareren, dat is de norm. Dat is niet meer een uitzondering en dat je ontzettend veel drempels over moet om je televisie gerepareerd te laten worden. En dat het veel goedkoper is om hem inderdaad weg te gooien en een nieuwe te kopen. En een belangrijke recycling is veel meer de norm ook en veel gangbaarder. Vooral omdat er businessmodellen achter zitten en gewoon een business case achter zit die rekent. Zou moeten kunnen, is nog niet de situatie. Daarnaast, iedereen die werkt in de keten van een telefoon maken verdient op zijn minst een leefbaar inkomen en wordt op een manier vertegenwoordigd. Hè, dus kan zijn stem laten horen. En de communities waarin mijnbouw plaatsvindt, dat is nog steeds zo in 2040. We weten dat we dat niet helemaal kunnen vermijden. Maar het zijn in ieder geval bloeiende gemeenschappen met meer dan de inkomstenbron uit mijnbouw. En ik ga straks nog wel wat meer vertellen over wat er allemaal achter je telefoon zit. Want gebaseerd op het verhaal van Timmy, dan bedenk je misschien wel dat dit het ideaalbeeld is rondom een smartphone in 2040. Maar als je niet eerst het verhaal van Timmy had gehoord, had je waarschijnlijk niet aan dit soort dingen gedacht. Als je het over je smartphone hebt, dan heb je het over het algemeen veel meer over de technische kant van een telefoon. En wat eigenlijk gek is, want ik gaf dat ook al aan Juliette aan. Als ik aan iemand nu zou vragen, zeker als we in een zaal zouden zitten, en ik zou zeggen, hey, geef mij eens even je mobiele telefoon alsjeblieft. Dan hebben de meeste mensen zoiets van, waarom? Wat ga je ermee doen dan? En liever niet. Terwijl als je vraagt, geef me je hand eens, of geef me je portemonnee, of mag ik even je kind optillen? Dat is minder ernstig dan je telefoon. Dat is ook uitgetest, dus onderzoek. Dit is zo persoonlijk. Je raakt het gemiddeld op een dag 2000 keer aan. Je telefoon. En toch weet bijna niemand iets van de wereld achter die telefoon. En wat er eigenlijk allemaal nodig is om dat ontzettende complexe ding te maken. En vandaag ga ik jullie dus een beetje meenemen in die wereld daarachter. En je iets meer daarover vertellen. En het wordt leuk. Je hoeft niet daarna dat alles heel zwaar en moeilijk wordt. Het is best een pittig verhaal, maar het komt goed. Ja, even wat cijfers. Hoeft niet heel lang over bij stil te staan, want Timmy heeft al veel verteld. Maar lang verhaal kort. Ieder jaar worden er wereldwijd ongeveer 1,4 miljoen telefoons verkocht. Laat er gewoon even tot je doordringen. Hoeveel mensen hebben we eigenlijk op aarde? Maar goed. En we doen er iets langer dan 2,5 jaar mee gemiddeld. En dan, als het helemaal op is, dan wordt minder dan 20% gerecycled. En we kunnen inderdaad heel veel terugwinnen. Maar uiteindelijk wordt van de materialen maar zo'n 5% daadwerkelijk teruggewonnen. Dus als je gewoon even die cijfers optelt. Hè, dus iedere 2,5 jaar 1,4 miljoen telefoons die worden hop, hè, niet meer nodig. En dan, of een miljard. En vervolgens wordt daarvan maar 5% van de materialen teruggewonnen. Nou ja, dan hoef je... Als je dat bij elkaar optelt, zie je al gigantische hopen e-waste. En inderdaad, die liggen in laadjes bij mensen thuis. Een deel daarvan wordt dus inderdaad gerecycled. Maar een heel groot deel komt uiteindelijk terecht in Afrika. Ook weer in landfills waar uiteindelijk die telefoons gedumpt worden. En het idee achter deze industrie is dus gewoon heel korte termijn, heel lineair. Je maakt iets, je gebruikt het en je gooit het weer weg. Maar die korte levenscycli en die houding van hele korte termijn heeft inderdaad op de materiaalgebruik een invloed. Maar ook op alle andere, op alle mensen en relaties eigenlijk in die keten verder. En als je dan inderdaad kijkt dat dit allemaal achter je telefoon zit, de meeste mensen die weten dat niet. Maar dat is ook niet zo raar. Want hier praten we niet over in de elektronica-industrie en zeker niet in de smartphone-industrie. Nou ja, wat je hier ziet is een congres, het wereldwijd grootste congres, Mobile World Congress. Dit is in Barcelona. En nou ja, dit zijn hallen groter dan de RAI. En dan heb je er daar 10 van achter elkaar en daar komt de hele smartphone-industrie bij elkaar. Ik ben nog nooit op zo'n groot evenement geweest. En het gaat alleen maar om... Nog meer camera's, nog meer megapixels, better selfies, 5G, meer data, nog dunner. Daar gaat het om. Dat is de innovatie. Terwijl als je gewoon kijkt naar wat al die innovatie daadwerkelijk voor jou verandert als gebruiker, dat is marginaal. Maar je krijgt het gevoel bij iedere, hè, als de 8 uit is en jij hebt de 7 nog, en daar is de hele marketing van de industrie op gericht, dan loop je achter en eigenlijk denk je, ja shit, ik wil liever toch de 8. Want hè, de 7, dat is echt een outdated, telefoontje. En dat stimuleren, dat is het businessmodel van eigenlijk alle grote spelers. Of het nou de chipsetfabrikanten zijn of inderdaad de smartphone merken. Iedereen is bezig met zoveel mogelijk van die toestellen in de markt zetten. En als ze helemaal geproduceerd en verkocht zijn... Hopefully heb je er dan vervolgens zo min mogelijk last meer van. En dat duurzame denken, er is in al deze 9 hallen geen steentje, maar dan ook echt geen steentje over duurzaamheid. 0. En ik heb in allerlei industrieën gewerkt, met name in food, maar ook als je naar fashion kijkt of naar energie of mobiliteit. Overal is duurzaamheid al een onderwerp, in deze industrie echt niet. En als je daar dan rondloopt en je hoort inderdaad alleen maar 5G everywhere, meer shiny black phones, grotere schermen. Dan word je soms ook wel een beetje moedeloos. Of je nou, hoe ga ik dit nou veranderen als klein bedrijfje uit Amsterdam? Ik denk dan vaak aan, dit is een quote die mij helpt. Die hielp me ook al in de Tony's tijd. Want als je in een industrie vecht... Dan word je soms een beetje moedeloos. En Anita Roddick is de dame die de Body Shop gestart heeft. En zij zei op een gegeven moment, als je denkt dat je te klein bent om iets te veranderen, om impact te hebben, denk dan maar eens even aan een nachtje slapen met een mug in de kamer. Dat zijn wij, de mug in de kamer. Dus we gaan impact maken. Dit is Bas. Bas is de man die ver van gestart is. En we zijn eerst begonnen als een bewustwordingscampagne. Maar na een paar jaar campagne voeren, kwamen we er eigenlijk achter. Ja, we zetten niet echt een alternatief in de markt. En als we deze industrie willen veranderen, deze smartphone-industrie, dan moeten we er echt onderdeel van worden. En dan gaan we dus zelf telefoons maken. En dat zijn we ook gaan doen. Dus we zijn nu inmiddels bij de derde generatie smartphones, dus de Fairphone 3. Maar de missie van ons bedrijf is eigenlijk nog steeds hetzelfde als toen we begonnen. En dat is eigenlijk dat door de markt voor, wij noemen dat dan ethische elektronica of ethische smartphones, echt te bewijzen dat die bestaat en die dus echt op te zetten. Daarmee motiveren we de rest van de industrie om ook hun verantwoordelijkheid meer te nemen. En het idee is dus dat we een business bouwen en eigenlijk ons bedrijf is het middel om uiteindelijk het doel van de impact te bereiken. Dat we daarmee inspirerend zijn voor anderen. En het klinkt allemaal heel mooi, maar we hebben het nog steeds over die mug en die gigantische industrie. Dus we hebben het in stapjes opgedeeld hoe eigenlijk onze theory of change is. Welke stappen we zetten om uiteindelijk deze missie te bereiken. En de eerste stap gaat over bewustwording. Dus we onderzoeken eigenlijk die hele complexe supply chain achter mobiele telefoons. En vervolgens, als we dan daar allerlei inzichten in hebben, onderzoek hebben gedaan, dan communiceren we daarover ook vrij breed naar de rest van de industrie, maar ook naar consumenten. Dus we zorgen zo dat meer mensen weten van wat er eigenlijk misgaat in deze industrie. Met mensen of met materialen, wat dan ook. En de tweede stap is dat we eigenlijk in ons bedrijf innoveren op oplossingen op die misstanden die we dan vinden. En dat doen we op zo'n manier dat we dus laten zien dat het kan. Dat je en een commercieel succesvol bedrijf kan zijn en meer ethische, duurzame keuzes kan maken in jouw bedrijfsvoering, in jouw hele keten. Dus die zorg voor mens en milieu meeneemt in je besluitvorming. En dan de derde stap is dat we eigenlijk de oplossingen die we dan bedacht hebben, of dat alleen is of in samenwerking met NGO's of andere bedrijven, dat we die eigenlijk proberen te vergroten. Dat doen we door samenwerking te zoeken. Wij zijn dus niet een bedrijf wat aan de buitenkant aan iedereen vertelt wat ze allemaal verkeerd doen. We zijn echt in die industrie gaan staan en proberen in die industrie te innoveren op duurzaamheid, dus niet op 5G en nog dunnere telefoontjes, maar innoveren op duurzaamheid en dan anderen meekrijgen. Deze drie stappen, die passen we dus eigenlijk toe op alle aspecten van ons bedrijf. Of dat nou over de materialen gaat die we inkopen, of dat het gaat over hoe we ons product ontwikkelen, of de working conditions, dus de arbeidsomstandigheden van mensen in de supply chain. Dit is altijd de opbouw, de achterliggende gedachte voor wat wij doen. We hebben eigenlijk de gebieden waar we impact kunnen maken verdeeld in vier of drie gebieden. Ik noem de rechter twee altijd samen. Enerzijds gaat over de materialen die we gebruiken. Dus wij noemen dat responsibly sourced materials. En dat gaat over fairtrade goud of dat gaat over kobalt of over recycled plastics. Dan daaronder gaat het over de arbeidsomstandigheden, of dat nou is in de fabrieken in Azië of in de mijnen in Afrika of in Zuid-Amerika. Maar dat dus de mensen die werken in de keten, dat die een leefbaar inkomen kunnen verdienen, dat ze gezond en veilig kunnen werken en dat ze een stem kunnen laten horen. En het derde gebied, dat zijn eigenlijk de rechter twee samengevat, dat gaat over circulariteit. Enerzijds gaat dat over de modulariteit van onze telefoon, ga ik straks uitleggen. Maar ook gewoon eigenlijk het hele ecosysteem eromheen, hoe we uiteindelijk dingen repareren en recyclen en upgraden. Ja, gaan we naar de volgende. Een mijn. Dit is een plaatje wat de meeste fabrikanten je niet gaan laten zien, omdat mijnen is best wel ver van je bed op het moment dat je het over een smartphone hebt. En je kan er geen mooi verhaal over vertellen. Maar dit is wel waar elektronica begint. Je gaat eerst uit de grond mineralen halen. En wij werken eigenlijk aan projecten om deze omstandigheden te verbeteren. En ook hier weer zeggen we dus onderzoeken wat er misgaat en vergroten het bewustzijn daaromheen. We zoeken naar oplossingen en we proberen anderen daar ook voor interesseren. Want het gaat veel sneller als grote bedrijven meedoen dan wanneer we dat allemaal zelf doen. Alleen, rondom mijn... De arbeidsomstandigheden zijn echt erbarmelijk en ook vaak behoorlijk gevaarlijk. Hè? Dus je hebt instortingsgevaar, maar ook conflicten, armoede, kinderarbeid, van alles. En een van de... Nou ja, ik kan het over goud hebben, maar kan het ook over kobalt hebben. Het zijn allemaal projecten en het begint kleinschalig. Daar zoeken we dan voor goud bijvoorbeeld met Fairtrade, voor kobalt met de Impact Facility, een samenwerking met NGO's die ons ook helpen om het helemaal grondig op te zetten en niet alleen vanuit een bedrijf. En als je kijkt voor goud, hebben we Philips meegekregen in ons goudprogramma. En op het moment dat zij ineens al hun goud ook gaan sourcen volgens ons programma, dan is het natuurlijk veel meer dan hoeveel Fairphones wij uiteindelijk verkopen. Dus de impact die we daarmee kunnen maken, met vooral die derde stap, is heel erg groot. Voor kobalt zien we dat met name de auto-industrie ook volgt. Dus Tesla is meegegaan, Volvo is meegegaan. Dat is gewoon ontzettend, kobalt zit in batterijen. Dat is misschien goed om te noemen. Maar dus je ziet dat die aanpak echt werkt. Dat het dus echt werkt dat je eerst uitzoekt van waar komt het vandaan. Dan een voorbeeld stelt hoe het beter kan. En dan ook partners zoekt om mee te gaan. Arbeidsomstandigheden in de fabrieken in Azië. Het enige wat ik wil zeggen is, het kost 1,5 euro om mensen een leefbaar inkomen te betalen. Ik zeg altijd, je moet wel een hele slechte marketeer zijn. Wil je dat niet kunnen verkopen in de markt hier? Dus je bekijkt hoe duur je smartphone is. Dus het is schaalbaar. En dat is voor ons ontzettend belangrijk. Dat de oplossingen die we hebben ook schaalbaar zijn op voor grote bedrijven. Want alleen zo verander je een industrie. Dan de volgende slide. Dat is eigenlijk de oplossing zoals wij hem zien, met name over e-waste. Hè, want daar gaat het natuurlijk vanavond over. Een Fairphone is wat wij noemen dus een modulaire telefoon. En dat betekent dat je hem heel makkelijk uit elkaar kan halen. En het is misschien het handigst als ik dat gewoon even hier doe. Want hier heb ik dus mijn Fairphone. En die maak ik dan open. En dan haal ik bijvoorbeeld zo nu hier de batterij eruit. Nou, de meeste van jullie zullen een iPhone of een Samsung hebben. Dat lukt niet. Die kan je gewoon niet openmaken. Die is in elkaar gelijmd en helemaal dicht. En ja, dat is vervelend als je batterij snel opgaat. Want dan kan je niet gewoon een nieuwe batterij bestellen en zorgen dat de rest van de materialen weer gewoon hun waarde behouden en jij alleen een nieuwe batterij erin doet. Maar het is toch eigenlijk achterlijk dat dat ding wat zo belangrijk voor je is, wat je 2000 keer per dag aanraakt, dat je het verdorie niet even open kan maken en een nieuwe batterij erin kan stoppen. Dat is, nou goed. Waarom is dat zo? Dan kan je hem dunner maken. Dat is eigenlijk, wij noemen dat smartphone anorexia. Dunner, dat is je van het. Maar het is eigenlijk innovatie die echt niet handig is. Hetzelfde voor je scherm. Hoe vaak laten mensen niet een telefoon vallen? Gaat het scherm kapot? En gaan ze uiteindelijk een nieuwe telefoon kopen, omdat de reparatie van het scherm duurder is dan het nieuwe device. Als je gewoon je scherm repareert, dan hou je de rest van de materialen op hun waarde. En dat is eigenlijk het begin van circulariteit. Zorg dat wat je hebt, hè, dat je die materialen die je nu gebruikt, dat je die zo lang mogelijk op hun hoogste waarde houdt, om überhaupt zo e-waste te voorkomen. Nou, onze telefoon is dus opgebouwd uit modules. Dat heeft eigenlijk 3 voordelen. Dit doe je dus heel makkelijk thuis. Hè. Daar hoef je niet voor naar een repair shop. Je kan hem dus repareren, wat ik al zei. Je kan hem ook upgraden. Want eigenlijk de meeste ontwikkeling van de afgelopen jaren zat in camera's. En wat wij gedaan hebben, is dat je alleen de cameramodule verbetert. Met dus een betere camera. Je schroeft je oude eruit, je nieuwe erin. En nou ja, je hebt voor een fractie van de prijs en de materialen een geüpdate telefoon. Terwijl, nou ja, je dus inderdaad niet alles weer weg hoeft te gooien en een nieuwe gaat gebruiken. En als laatste ook voor recycling. Het is veel makkelijker om deze materialen te scheiden, omdat het niet één groot klont lijm is die moeilijk uit elkaar te halen is. Er zitten allerlei voordelen aan modulariteit. En het is ook nog eens heel leuk, want het is leuk om te kijken wat er achter je telefoon zit. En ik ben geen techie, ik werk nu pas 3 jaar in deze industrie. Daarvoor had ik nog nooit iets opengemaakt, maar het is echt leuk. Is dit allemaal schaalbaar en waarom zou je willen schalen? Het idee is, hoe meer telefoons wij verkopen, hoe meer mensen eigenlijk gaan spreken over Fairphone en over de issues en over de mogelijkheden. Hoe meer onderhandelingsmacht wij ook hebben in de keten om te onderhandelen voor betere arbeidsomstandigheden of betere sourcing. Hoe meer like-minded people en andere organisaties ook zullen denken, hey, we willen ook wel eens wat groener worden in ons bedrijf. Dus voor ons is schalen key om uiteindelijk die impact te realiseren. Even een plaatje, dit is al van een jaar geleden, want die staat bijvoorbeeld alleen nog maar Vodafone Ierland, maar inmiddels liggen we bij Vodafone in heel Europa. Dit zijn de plekken waar wij nu te koop zijn. Dus het is geen niche. Het is niet iets wat niet schaalbaar is of een klein leuk projectje. Het schaalt. Er is absoluut markt voor. En meer krijgen we ook tractie in de industrie dat anderen ons volgen. En dan hier is de gouden tip. Dit is goud, wat je hier ziet. Dus de gouden tip voor jullie over je smartphone gebruik. Hou de huidige telefoon die je hebt zo lang mogelijk in gebruik. Want de meest duurzame telefoon is degene die je nu in je zak hebt. En doe er alles aan om deze zo lang mogelijk in gebruik te houden. Want als we maar als we 2 keer zo lang met een telefoon doen, hoeven we er ook maar de helft te maken. Dus zo simpel is het. En dat was eigenlijk mijn verhaal.
Ja, dankjewel Eva. Wat een prachtig verhaal. We hebben ontzettend veel vragen binnengekregen. Eva, we gaan naar een vraag voor jou. Hier ben ik ook heel benieuwd zelf naar. De vraag is, hoe actief is het beleid van de overheid ten aanzien van e-waste?
Ik denk dat dat eigenlijk misschien wel een betere vraag voor Timmy is dan voor mij.
Timmy, vul vooral aan.
Ja.
Ik kan er wel iets over zeggen. Er is een richtlijn om 65% van wat producenten op de markt zetten om dat in te zamelen. Fairphone die heeft zijn eigen programma om telefoons op te sturen, zodat ze gerecycled kunnen worden. Maar in principe moet iedere producent die in Nederland dingen verkoopt of importeert, moet aan die richtlijn voldoen. Maar zoals ik net al zei, er wordt maar 50% ingezameld. Dus we hebben daar nog een gat te overbruggen. En in principe is het mede aan de producenten om die verantwoordelijkheid te dragen en om daar invulling aan te geven. Dus dat is iets wat de overheid doet. En eigenlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid natuurlijk van ons allemaal. Wij als consument moeten die spullen inleveren. Hè, dus het moet ook enigszins makkelijk gemaakt worden voor ons. En dat wordt vooral op lokaal niveau georganiseerd. Hè. Dus gemeenten die hebben doelstellingen. Hè. Ze willen restafval reduceren. Dus dat betekent dat je alle stromen die te scheiden zijn, dat je die eruit haalt. Dat is textiel, dat is e-waste. En ondanks dat e-waste heel snel groeit en enorme waarde heeft, is het op dat totaal van restafval is het niet een heel groot aantal. Maar dat is waar een overheid op insteekt. Al die recyclebare stromen eruit halen, zo min mogelijk restafval. Hè, want dat is uiteindelijk wat we willen, gewoon nul restafval. Als we dan pas zijn we volledig circulair. Dus daar gebeurt wel wat. Als je het mij persoonlijk vraagt, kan er altijd meer. En er zijn nog heel veel manieren om. Kijk, je kunt ook het gebruik van materialen zou je meer kunnen belasten, hè, qua belastingstelsel. En ik zou dan pleiten voor, als je dat op een eerlijke, goede manier doet, zoals een Fairphone, dat je dan daarvan ontzien wordt. Zo zijn er nog allerlei dingen die je als overheid zou kunnen doen. Ik denk, met het huidige beleid ben je nog niet snel genoeg bezig om in 2050 circulair te zijn.
Goed om te horen. Dankjewel. Dan een vraag aan Eva. Hoe zien jullie het businessmodel Product as a Service als een van de oplossingen tegen e-waste?
Eigenlijk als een hele belangrijke. Want überhaupt een businessmodel achter de materialen die gebruikt worden in elektronica, dat is er nu eigenlijk niet. Er is heel veel mogelijk, maar er gebeurt vrij weinig, omdat de handling en de investering nu nog niet terugverdiend wordt om al die materialen uit elkaar te halen, in ieder geval voor smartphones niet. En op het moment dat jij een as-a-service business model hebt, dan blijf je als producent eigenlijk verantwoordelijk voor de materialen. En automatisch heb je dan ook in je bedrijf een incentive dat hoe langer een product in gebruik blijft, hoe beter dat is voor de winstgevendheid van jouw bedrijf. Dus die dingen zijn dan met elkaar in overeenstemming. Hè? Dus wat jij als bedrijf wil, is overeenstemming met wat je eigenlijk zou moeten willen met de materialen die je gebruikt. Dus het is voor ons een hele belangrijke. We zijn er ook mee aan het piloten. Wat je ziet nu is dat modulariteit daar ook eigenlijk heel erg in helpt. Want dan hoef je, als een batterij leeg is, kan je gewoon de batterij vervangen en hoef je niet het hele apparaat te vervangen. Hè. Dus juist rondom modulariteit kan je eigenlijk een nog aantrekkelijker businessmodel erachter zetten. Het is ontzettend aantrekkelijk. Het vraagt alleen natuurlijk wel als fabrikant een behoorlijke investering. Want jij blijft eigenaar van die materialen. En het is pas over de tijd dat jij je kosten terugverdient. Dus dat is tot het financieren van het begin van dit businessmodel is eigenlijk het spannendste nu. Maar voor impact en e-waste is het een hele goede oplossing.
En op de lange termijn zeg je eigenlijk ook, is het dus ook... Ja, een goed businessmodel.
Maar het start... Nou, op lange termijn is het inderdaad een businessmodel wat jou als bedrijf eigenlijk beloont voordat jouw het apparaat wat je maakt, het toestel dat je maakt, dat zo lang mogelijk in gebruik blijft.
Dus een oproep aan alle investeerders in Nederland om dit
te investeren, dit te financieren. Ja.
Zou mooi zijn. Of niet alleen in Nederland, wereldwijd. Overgebleven vragen zullen we meenemen in onze podcast, die we aanstaande zondag gaan Jet, Bodien en Frederik die opnemen. En mocht je andere vragen hebben, ook kan je ons ook berichten via de Instagram. Voor nu, Timmy en Eva, heel veel dank voor alle informatie en voor alle inspiratie. Heel veel dank en ook dank aan alle kijkers voor het kijken en voor jullie vragen. En tot nu toe, voor nu even de laatste webinar van de Broeikast, maar we'll be back. Dank jullie wel allemaal.
De Broeikast bespreekt klimaatlast. Een groen begin, het halve werken, goed gevoelkast. Oh ja, de Broeikast zoekt naar een houvast. Een mooie toekomst komt eraan als je het toepast. Het is de Broeikast.